Dit is het portret van Amsterdams gemeenteraadslid Nilab Ahmadi. Toen Nilab opgroeide, zag ze hoe haar ouders hun ziel hadden moeten achterlaten in hun thuisland Afghanistan. Om te voorkomen dat ooit nog iemand in zo'n verschrikkelijke situatie zou belanden, begon bij haar het nadenken. Dit probleem wilde ze bij de kern aanpakken. Het probleem was niet opgelost als ze alleen keek naar Afghanistan, naar vluchten of naar hoe vluchtelingen behandeld worden. Ze stelde zichzelf de vraag hoe je kan voorkomen dat landen verwoest worden door oorlog. En waarom worden ze eigenlijk verwoest? Het maakte haar tot een systemisch denker die de oorzaken van onrecht wil aanpakken en veranderen. Als geen ander kan ze scheve machtsverhoudingen en onrechtvaardige systemen duiden en aankaarten. Het portret is een productie van Pakhuis de Zwijger en mijn naam is Aniek van Rinsen. Beste Nilab, van harte welkom.
Dankjewel.
Je raakte geïnteresseerd in politiek of misschien beter gezegd in machtsstructuren in onze wereld, omdat je vanaf jonge leeftijd al met onrecht werd geconfronteerd. En zoals je het zelf omschrijft, met ouders die eigenlijk een deel van hun ziel moesten achterlaten in hun thuisland en in een wereld werden geduwd waarin de enige valuta was de soort van medemenselijkheid die anderen jullie toe wilden bedelen. Hoe is dat politieke bewustzijn dan ontstaan van in een onrechtvaardige situatie zitten naar daar over gaan nadenken en daar eigenlijk kennis over die machtsstructuren uithalen?
Ja, wat heb je dat mooi samengevat. Ik denk dat het begon doordat ik hele betrokken ouders had. Die zijn echt heel jong gevlucht. Ik weet nog dat mijn moeder op een gegeven moment zei dat ze op haar 16e of 17e stapte ze op een van de laatste vluchten naar Tajikistan. En dat mijn oma toen ook tegen haar zei van, misschien ben je de enige van de familie die het redt. Ik ben blij dat jij hier weg kan. En ik groeide dus al vrij jong op met ouders die het altijd hadden over die machtsstructuren en over wat er gebeurde in Afghanistan, maar ook in Palestina. En toen ik heel klein was, toen begreep ik daar nog niet zoveel van. Maar ik zag wel wat mijn visie was van wie mijn ouders waren. Hele slimme, lieve, goede, betrokken mensen. En dat zodra ze de deur uitliepen, dat alles strijd was. En dat ze altijd met wantrouwen behandeld werden. Dus ik denk dat toen ik vrij jong was, had ik me begonnen af te vragen, ja, wat doet dat nou met mensen? Dus ik kon echt zien dat mijn ouders binnenshuis hun masker af konden doen en helemaal konden instorten. Moeder is jarenlang echt ernstig depressief geweest. En dat ze zich buiten altijd hard moesten maken. En daardoor ben ik gaan nadenken over die ongelijke behandeling. Waarom werden mijn ouders eigenlijk zo anders behandeld? En ben ik ook meer gaan nadenken over waarom moesten ze eigenlijk weg? En in de eerste instantie ben ik heel erg gaan uitpluizen, wat is er dan eigenlijk in Afghanistan gebeurd? En dat was eigenlijk mijn linkje naar het grotere plaatje, omdat niet veel mensen weten hoeveel er eigenlijk achter dat ene verhaal zit. En dat is één verhaal losstaand op zichzelf. Afghanistan is echt het verhaal over hoe grote machtsstructuren meerdere landen echt compleet verwoesten. Hoe terreur ontstaan is uit een strategie om dan uiteindelijk maar een soort van koude oorlog uit te vechten ten koste van een heel land en haar bevolking. En het was denk ik toen ik daarin ben gedoken dat ik heb gezien dat Afghanistan ook maar een symptoom was van iets veel groters. Dus ik ben ooit gaan nadenken over hoe kan ik voorkomen dat iemand ooit nog in dezelfde situatie als mijn ouders belandt. En daarvoor wilde ik altijd de bron oplossen. Dus ik dacht, het is niet alleen Afghanistan, het is niet alleen vluchten of hoe vluchtelingen behandeld worden. Hoe voorkom je nou eigenlijk dat landen verwoest worden door oorlog? En waarom worden ze eigenlijk verwoest? En toen ik daarin begon te duiken, toen zag ik dat er iets veel groter speelt. En dat eigenlijk alles wat we zien in het vluchtelingenbeleid, in het uitbuiten van allerlei landen in het globale zuiden, verwoesten van landen zoals Libië, Syrië, Irak, Afghanistan, dat het allemaal onderdeel is van de machtsstructuur die wij nu zien vanuit de NAVO. En dat is toen eigenlijk een beetje mijn levensdoel geworden. Dat ik wilde dat mensen beseften dat wat wij nu een groot onrecht vinden, wat met Oekraïne gebeurt, en dat we Rusland als grote boosdoener zien, dat ik denk, trek die lijn door. En vind ook dat het niet had gekund dat Afghanistan of Irak of Libië verwoest werd. Ik vind het heel belangrijk dat mensen die zwaarte voelen, die ze voor Oekraïne voelen, voor alle andere landen en mensen die dit is aangedaan. Dus ik denk dat dat een beetje is hoe ik in machtsstructuren ben gaan verdiepen en hoe ik die eigenlijk als rode draad zie in alles wat er misgaat op aarde.
Ja, dus je maakt ook de link tussen hoe vandaag de dag islamofobie ook wordt gebruikt als een machtsstructuur om geweld en onrecht te legitimeren.
Ja, klopt. Ik ben er eigenlijk van overtuigd dat wat we in de koloniale tijden zagen en hoe de wereld toen was ingericht op mensen die minder waren en daardoor van alles aangedaan kon worden, dat nooit veranderd is, maar dat er wel een nieuw argument de wereld in geholpen is. En dat verhoudt zich dus heel erg tot hoe wij naar moslims en terreur kijken. Eigenlijk worden moslims heel erg neergezet als onbetrouwbare, gevaarlijke vijanden van de beschaafde wereld. En dat wordt zo goed uitgedragen dat je ziet dat mensen hier eigenlijk niet meer bevragen waarom er extreem geweld tegen mensen gebruikt wordt in bijvoorbeeld het Midden-Oosten of mensen op de vlucht. Dat we eigenlijk niet meer bevragen of mensen die vluchten naar Europa en sterven in de Middellandse Zee of aan onze landsgrenzen, of zij wel onschuldige mensen waren die recht hebben op een menswaardig bestaan, waar ze eigenlijk voor komen. Er is zo'n sterke campagne van ontmenselijking van moslims geweest en nog steeds heel erg gaande, dat je ziet dat hele normale mensen niet meer bevragen wat er nou eigenlijk gebeurt met mensen en waarom wij dat oké vinden. En ik denk dat we daarmee eigenlijk de structuren hebben verlengd die we altijd al in plaats hadden, waarvan we zeiden het globale zuiden of mensen van kleur zijn minder mens dan wij en we kunnen ze daarom van alles aandoen. En dat hebben we in een nieuw jasje gestoken. En ik denk dat als dat niet was gebeurd, dat niemand had begrepen waarom Irak of Libië of Afghanistan of Syrië of de vluchtelingen hier vandaag de dag zoveel moeten lijden. Dat hebben we eigenlijk langzaamaan geaccepteerd als iets wat moet gebeuren om ons veilig te houden. En dat is dus ook iets wat ik heel schadelijk vind. Want ik schrok er best wel van dat mensen zo gechoqueerd waren toen Oekraïne werd binnengevallen. Omdat ik eigenlijk me afvroeg, wat dacht je dan eigenlijk toen al die andere landen binnengevallen werden? Kon je toen niet inzien dat ook soevereine landen waren en onschuldige burgers? En ik denk dat Oekraïne heel erg blootlegde dat wie wij zien als hele beschaafde, betrokken mensen dit ook allemaal geïnternaliseerd hebben. En dat was iets wat ik dus altijd al zei, waarvan ik altijd geloofde dat het een legitimering was van geweld en ontmenselijking, en wat met Oekraïne dus heel erg blootgelegd werd. Omdat mensen toen ook zeiden, maar deze mensen op de vlucht moeten we op elke mogelijke manier helpen. En ik vind dat iedereen dat natuurlijk verdient, Oekraïners ook. Maar de dubbele standaard die toen blootgelegd werd van wie wel hulp verdient en wie wel mens is en wie wel het recht heeft om te vluchten en wie niet, dat dus echt heel erg gestoeld is in hoe wij mensen zien die uit het Midden-Oosten komen versus mensen die niet gezien worden als islamitisch of cultureel of wat dan ook.
En hoe bezie je dan de ontstaansgeschiedenis van die islamofobie en dat systeem van dehumanisering?
Ja, ik denk dat dat heel erg te maken heeft met wat er uit die landen gehaald kon worden. Dus als je kijkt naar de invasie van Irak en van bijvoorbeeld Libië. Dus je had natuurlijk Saddam Hussein en Gaddafi. En die worden allebei geschetst als afschuwelijke dictators die uitgeroeid moesten worden om die bevolking daar te redden. En ik ga me niet uitlaten over wat bepaalde dictators wel of niet doen. Het enige wat ik ga zeggen is, er zijn heel veel afschuwelijke mensen aan de macht in allerlei landen waar we wel mee samenwerken. En wiens macht of mensenrechtenschendingen we niet bevragen. En dat legt eigenlijk bloot dat wanneer je dat wel doet, of wanneer je ineens bij een bepaald land wel zegt, nu moeten we ingrijpen, dat dat niet te maken heeft met een moreel kompas. Want een moreel kompas heb je of in zijn volledigheid, of je hebt hem niet. En wanneer je hem niet hebt, dan zit er een strategisch belang achter. En met Irak en Libië had dat heel erg te maken met dat dat twee landen zijn die ontzettend rijk zijn aan olie. En olie is gewoon de bron van alle ontwikkeling en beschaving in het Westen. Want dat gebruiken we voor alles wat we doen. En ik denk dat dat dus heel erg de reden is dat we terreur zijn gaan gebruiken. Want dan heb je eigenlijk een opening in het hele Midden-Oosten om binnen te vallen en te zeggen van daar speelt iets en daar moeten we nu aan het werk. Of daar moeten we nu iets gaan doen. En ik geloof dat dat dus heel erg is waarom deze trope is gebruikt, die eigenlijk van toepassing is op iedereen uit Zuidwest-Azië, Noord-Afrika en alle omringende landen. En dat gebeurt al zo lang en zo subtiel. Dat zie je nu bijvoorbeeld heel goed met Palestina, dat er elke keer gesproken wordt over mensen en niet echt over slachtoffers. Dus bijvoorbeeld als ze het over minderjarigen hebben, dan zeggen ze niet kinderen, maar dan zeggen ze adolescenten van 18 jaar en jonger. Er wordt elke keer vervorming gebruikt om te verbergen waar het nou echt over gaat. Over mensen die net als jij en ik een leven proberen op te bouwen en niks verkeerd hebben gedaan. Maar als je dat lang genoeg voedt, dan krijg je mensen wel mee in dat idee. En ik denk dat je dat heel erg ziet in hoe Irak binnen is gevallen, hoe Libië is binnengevallen. Dat iedereen eigenlijk al dacht van, nou ja, weet je, als er een reden wordt genoemd, dan zal die ook wel legitiem zijn om deze landen omver te werpen. Dat beeld was al zo sterk gecreëerd dat mensen zich niet meer afvroegen, waarom doen we dit eigenlijk? En ervan uitgingen dat er inderdaad iets kwaadaardigs was in dat stukje van de wereld. En dat kan je helemaal doortrekken naar ook hoe wij naar vluchtelingen kijken. Want men heeft het enerzijds over het zit hier vol, et cetera. Maar anderzijds wordt er ook vaak gezegd, ze zijn een risico voor onze manier van leven. En alles wat moslims doen, alles wat ermee te maken heeft, wordt neergezet als de antithese van de westerse of de beschaafde maatschappij. En dat kan je eigenlijk heel makkelijk weerleggen door gewoon een keertje bij een Syrische buurman aan te bellen. En die mensen die proberen gewoon hun leven te leiden. Maar als je dit zo lang voedt aan de maatschappij, dan denken mensen dat dit gewoon de norm is. En ik denk dat dat ook heel erg blootlegt waarom mensen wel die empathie konden opbrengen voor Oekraïne. En niet meer voor mensen die al zo lang geprojecteerd zijn als een grote vijand.
Ja, want jij bent er dus ingedoken en je kan dan die link trekken tussen oorlogsvoering en bijvoorbeeld het ontnemen van grondstoffen of de wapenindustrie.
Mm.
Dus hoe kan het dat dat soort kritische analyses bijna niet worden gelegd of nog uitgelegd moeten worden?
Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat dat enerzijds komt doordat mensen zelf niet altijd een reden hebben om er zo diep in te duiken. Dus heel veel mensen die nemen gewoon aan wat ze voorgeschoteld wordt. En we hadden het eerder over een journalist, Dan McCullen heette hij. Die werkte vroeger voor de Sunday Times. Dat was dus precies zo'n journalist die wel overal indook. En ik was vandaag nog een boek van hem aan het opzoeken. Dat heette The Palestinians. Dat schreef hij denk ik, of het was een fotoboek uit de jaren 70, 80. En daarin zei hij heel erg van, de Palestijnen zijn het kernonderdeel van vrede in het Midden-Oosten. Want ze worden neergezet als een soort van barbaars volk. Maar er zit veel meer achter. En hun onderdrukking is reden dat er destabilisering plaatsvindt in die regio. En mensen zoals hij, kritische journalisten, die zijn op een gegeven moment, toen het verdienmodel van media veel meer ging naar sensationeel nieuws lezen. Dus je leest veel meer over iets kleinschaligs wat opgeblazen wordt, dan dat je eigenlijk echt kritische analyses krijgt. Ik denk dat het kapitaliseren van alles in de maatschappij, ook diepgang, kritiek en inzichten in systemen wegneemt. En ik denk dat heel veel mediakanalen opgekocht zijn door DPG Media of iets anders groot. En niet dat dat bewust gebeurt, dat mensen expres zeggen van we gaan deze analyse er niet in schaatsen. Maar ik denk dat heel veel mensen bij een krant gaan werken en meegaan in het verdienmodel en in de waan van de dag. En dat daarmee eigenlijk heel veel uit het oog verloren raakt. Niet dat er geen kritische journalisten zijn. Ze zijn er wel. En ze doen dit vaak ook nog steeds op ZZP-basis voor bepaalde kranten. Maar ze worden echt overstemd door van dat hapsnapklare nieuws over een bomaanslag ergens, zonder dat je echt de diepte ingaat.
En als je dan even teruggaat naar Don McCullen, wat was er dan aan zijn rapportage of aan het boek wat je vandaag weer vond? Wat maakte dat hij wel kon uitleggen wat erachter zat of een ander perspectief kon bieden, waardoor de menselijkheid wel werd getoond?
Hij is zelf ook een best wel interessant verhaal. Het was gewoon een hele arme jongen, volgens mij uit een wijk in Londen, die op een gegeven moment een camera heeft opgepakt en ging vastleggen wat er om hem heen gebeurde. En langzaamaan is hij dat dus steeds meer gaan doen op plekken waar ellende plaatsvond. En wat zijn werk heel erg deed, was blootleggen hoe gruwelijk oorlog is. Ik weet nog dat ik vandaag dus een foto van hem keek van een vermoorde Noord-Vietnamese soldaat. En naast zijn lichaam lagen zijn bezittingen. En dat was een portemonnee met een foto van een meisje, of het nou zijn vriendin was of wie dan ook. En nog wat losse papiertjes met wat schrijfsels erop. En nog een boekje met allemaal foto's van familieleden. En het bracht heel erg in kaart dat oorlog iets afschuwelijks is. En dat deed hij heel goed. En ik denk dat die bewegingen in de jaren 70, 80, die anti-oorlogbewegingen, daar hebben overheden ook van geleerd. Want vandaag de dag zijn we helemaal niet meer zo kritisch op oorlog. En verzetsbewegingen van toen, die gebruikten natuurlijk methodes, die hadden heel veel impact. En ik denk dat overheden daar ook van leren. Hoe iets zo groot heeft kunnen worden en hoe je dat later voorkomt. En dat gebeurt nu heel veel. Dus ik denk ook, als je naar de maatschappij kijkt vandaag, dan zeggen heel veel mensen, waarom staan we nou niet op? Of waar blijft nou dat grote verzet wat we ooit hebben gekend? Maar ik denk dat alles, dat we in een heel lerend systeem zitten, wat steeds beter kan wegwerken wat er ooit zo bloot is gelegd, waardoor mensen dachten, we gaan ons hier tegen verzetten. En ik denk dat oorlog een van de grootste dingen is waar mensen woedend over konden worden toen ze zagen wat het deed. Vooral de wapenindustrie verdient er heel veel aan. En de lobby daarvan heeft een hele grote impact op overheden. Omdat die natuurlijk hun defensiebudget moeten spekken. En ik denk dat daarin een stukje zit wat je nu dus niet meer terugziet.
En wat heeft het systeem dan geleerd wat het nu toepast om die kritische geluiden de kop in te drukken?
Nou, kijk alleen al naar Julian Assange, die blootlegde wat er nou eigenlijk achter al dat, achter het buitenlandbeleid van Amerika zat. Dus ik heb het heel vaak over Afghanistan, maar dat is echt nog maar een fractie van alles wat er is gebeurd. We hebben op een gegeven moment gelezen dat Irakese soldaten gemarteld werden. Er zaten CIA Black Pits, heette dat. Dat zijn van die illegitieme gevangenissen die Amerika dan in verschillende landen heeft geplaatst. Het waren echt allemaal martelgevangenissen waar allerlei mensen vastzaten die niks hadden gedaan zonder aanklacht. En hij heeft heel erg blootgelegd dat dit gebeurde. Nou, deze man die vreest nu voor zijn leven, want als hij uitgeleverd wordt voor het blootleggen van dit beleid, dan krijgt hij of de doodstraf of hij gaat 175 jaar de gevangenis in. Dus we zijn veel harder geworden in het bestraffen van dat ware verhaal naar buiten brengen. En het is ook veel moeilijker geworden om dat verhaal überhaupt mee te krijgen. Want wat zij in de jaren 70 beseften en hoe die beelden naar buiten kwamen van wat er in Vietnam gebeurde, waardoor mensen zeiden, ja, maar hier kan ik niet achter staan. Dat gebeurt nu veel minder. Dus de afgelopen jaren is dat bijna niet gebeurd. Heel weinig mensen hebben echt gezien wat er nou in Afghanistan en in Irak op dagelijkse basis mensen overkwam. En nu komt dat eigenlijk weer een beetje terug met Palestina, waarbij mensen met telefoons op Instagram hebben getoond wat daar plaatsvindt. En je ziet eigenlijk weer meer dan ooit tevoren dat mensen ervan schrikken, opstaan en zeggen, ik accepteer dit niet. Allerlei soorten mensen. En ik denk dat in de kern mensen ook nooit zullen accepteren dat dit soort leed aangericht wordt. En dat is dus heel lang buiten beschouwing gehouden. En nu het terugkomt, zie je eigenlijk weer die golf die we toen zagen van mensen die ervan wakker liggen, die ervan walgen en die zeggen, ik kan niet geloven dat dit gebeurt.
Je beschreef ook dat wat er nu in Palestina gebeurt, dat het gewoon wel echt het verschrikkelijkste is wat je ooit had kunnen denken dat er kon gebeuren. Terwijl je dus ook al best wel heel erg bewust was van heel veel ander onrecht. Wat maakt deze situatie ook voor jou specifiek zo hopeloos en deprimerend?
Ja, ik denk, het is inderdaad echt heel groot is om te zeggen, dit is erger dan wat dan ook. Want ik heb heel veel jaar allemaal Human Rights Watch rapporten gelezen over, ja, echt afschuwelijke dingen. Dat is ook waarom ik echt zo'n felle tegenstander van wapenhandel en oorlog ben. Maar ik heb nooit kunnen zien aankomen dat dat in zulke afschuwelijke mate samenkomt. Dus ik was al heel erg geschrokken toen ik las over de jaren 80 in Afghanistan. Dat iemand van Human Rights Watch zei van, we hebben rapporten gekregen van een oude man die was snoep aan het verkopen. En hij liep langs een bushalte en op een gegeven moment landde er een raket op hem. En er was niks over behalve een soort van asvlek op de grond. En dit soort dingen, ik vind dat zo moeilijk te bevatten. Dat we zulke dingen laten gebeuren. Dat mensen op die manier echt zo ontmenselijkt worden. En in Palestina heb ik dat denk ik op dagelijkse basis gezien. Gewoon beelden van mensen, kinderen die uit elkaar getrokken worden door bommen. En we zien dit allemaal. En we zien ook dat onze overheden hier geld naartoe blijven sturen. En dat mensen het blijven bevragen. Dus ik denk dat ik dat het allerergst vind. Dat mensen nog steeds bevragen, ja, maar 7 oktober of ja, maar Hamas. En dat alles wat waarvan we ooit hebben gezegd van, nou, dit kan niet. Ook in oorlog bestaat er humanitair oorlogsrecht. Je mag onschuldige burgers niks aandoen. Dat is allemaal opzij geschoven. En ik had eigenlijk nooit verwacht dat we zo snel in dat sneeuwbaleffect zouden komen van, nou, we zien mensen daar niet echt meer als mensen. Maar we durven ook zo ver te gaan dat alles wat ze overkomt, dat we dat stilletjes aan goed praten. Ja, dat vind ik heel, ja, heel schrikbarend. En ik zie dat ook binnen links in Nederland. Dus linkse partijen die spreken zich er ook amper over uit. Elke dag zitten daar zo'n 2 miljoen mensen wiens hele familie vermoord is. Die de hele dag lichaamsdelen opruimen. Die ziek zijn, die niet bij water kunnen komen, die gewond raken. Ik heb beelden gezien van kinderen wiens hoofdhuid helemaal opengebarsten is. En er zitten maden in mensen hun geamputeerde benen. Het is zo gruwelijk. Echt zo gruwelijk. Ik denk niet dat dit ooit ergens op de wereld in deze mate heeft plaatsgevonden. En heel veel van ons weten dat. Ik denk heel veel mensen in posities van macht. Mensen binnen de VN. En daarin wordt ook een strijd gevoerd tussen mensen die zeggen dit kan niet. En andere mensen die zeggen maar we gaan ons er niet tegen verzetten. Want de machten die hier echt veel over te zeggen hebben, dat moet je altijd balanceren. En dat balanceren, dat zo ver kan gaan, ik vind dat dat een heel groot gevaar is voor de menselijkheid die we eigenlijk zouden moeten waarborgen op aarde. Want als je dit in deze mate kan toestaan, dan is er eigenlijk geen ondergrens meer.
Maar hoe verklaar je dan dat het wel wordt toegestaan?
Ja, dat is dus best wel interessant. Want daar begon het eigenlijk ooit. Dat ik me ging inlezen in, waarom gaat er nou eigenlijk zoveel mis? En ik heb ooit op de UvA een vak gevolgd. Gewoon een soort van extra vak tijdens mijn master. En het heette International Law and Justice in Context. Dus het ging over het internationaal recht en rechtvaardigheid. En dan zoomden we in op een aantal dingen. Dus wereldwijde honger, klimaat, vluchten, oorlog, et cetera. En daarin werd ook een theorie centraal gesteld van Susan Marks. En zij keek ook naar root causes. Dus ze zeiden steeds van, nou, je hebt dus wereldwijd klimaatproblematiek. En daarover hebben alle rapporten dit en dit en dit gezegd. En dit is wat we moeten doen. Maar we komen maar niet verder. Dus elke IPCC, elke jaarlijkse bijeenkomst, daar komt gewoon geen bindende norm uit die uiteindelijk kan doen wat nodig is. En uiteindelijk heeft zij dat allemaal samengebracht in de grondoorzaak. En dat is dus het kapitalisme. En daarnaast ook de megamacht van de Verenigde Staten. Bijna alles kan je weer linken aan dat zij eigenlijk de grootste machthebber op aarde zijn. En heel veel van wat wij vandaag de dag doen, zien, goedkeuren of afkeuren heeft te maken met hoe dat zich verhoudt tot wat Amerika doet en vindt. En ik denk dat dat nog nooit zo is blootgelegd als vandaag de dag met Israël en Palestina. En dat Israël vooral naar voren geschoven wordt als de grootste bondgenoot van Amerika. En dat Amerika steeds vooruitgeschoven wordt als, ja, maar zij zijn de enige die wat kunnen doen. Maar ze doen het gewoon niet. Ik bedoel, we zien dat Biden wel zegt, het een en ander kan niet. En dan gisteren is er weer zo'n 100 miljard of ik weet niet hoeveel miljard aan wapens naar dat land gestuurd. En dat het zo ver heeft kunnen komen, dat komt gewoon doordat wij altijd akkoord zijn gegaan met dat er gewoon een grote macht op aarde de touwtjes in handen heeft. En dat we daar onder kunnen schuilen als, maar zij beschermen ons ook. En dat we dan aan de andere kant zeggen, maar dan mogen ze ook doen wat ze willen.
Wat, ik snap dat dit echt een vraag is die jij totaal niet kan oplossen, maar hoe kunnen we hier uitkomen of in ieder geval een stap hier vandaan maken?
Ik denk dus oprecht dat het wel kan, maar dat het gewoon in de kern alleen maar kan als je demilitariseert. Dus waar komt de macht van Amerika vandaan? Ze hebben het grootste leger op de wereld. Ze hebben uitvalsbasissen over de hele wereld heen. Elke hoek van elk stukje van de wereld kan binnen een paar uur binnengevallen worden door Amerika. En als dat is waar macht vandaan komt, wat blijft er dan over als je geen wapens meer hebt? En wat blijft er dan ook over van die drang om te veroveren, om te vechten en om te strijden? Ik denk namelijk dat dat helemaal niet zo inherent is in de wereld. En dat alle theorieën die we nu voorgeschoteld krijgen, die gaan daarvan uit. Dat is politiek realisme. En ik denk juist dat realisme is gewoon een leugen van het kapitalisme. Dat je niet mag dromen over hoe het anders kan. En dat dat buiten bereik ligt. Terwijl we dat met elkaar gewoon kunnen doen. En ik denk dat veel meer mensen zouden moeten loslaten wat dat zogenaamde realisme of dat enige systeem wat werkt is. En zouden moeten dromen over hoe dingen anders ingericht kunnen worden en ten bate van wie.
Realisme, het zit in de naam van dit is het meest realistische, ja, meest realistische manier om naar de wereld te kijken. En een ander sterk argument vanuit dat kader is, als we demilitariseren, dan maken we onszelf kwetsbaarder. Want er hoeft maar één land bij te zitten die wel militariseert. En als jij dan niet terug kan vechten, dan kunnen ze alles maken wat ze willen.
Mm.
Dus wat is er voor nodig om daar een alternatief voor te bieden?
Nou, ik vind dat altijd een hele interessante angst die geopperd wordt. Want eigenlijk, als je kijkt naar welk land de meeste landen is binnengevallen, dan is dat echt hands down Amerika. Ik denk dat de hele wereld veel meer in vrees leeft over wat er kan gebeuren als zij hun wapens neerleggen, dan dat wij dat hoeven doen. Want er wordt heel vaak naar China en Rusland gewezen met, ja, maar kijk nou wat daar gebeurt. En ik denk, daar moet je tegenoverstellen dat deze hele wereld blootgesteld wordt aan invasies, aan uitbuiting en aan allerlei soorten risico's. Alleen al doordat wij die grootmacht aan deze kant hebben staan. Dus in plaats van dat we altijd kijken naar dat het grote gevaar aan die kant ligt, wou ik dat mensen wat meer de hand in eigen boezem staken en zouden bedenken, wat hebben die landen nou in de afgelopen 50 jaar gedaan en wat hebben wij in de afgelopen 50 jaar gedaan? En als je dan echt realistisch gaat kijken, dan denk ik dat je veel eerder tot de conclusie komt dat vrede echt wel binnen handbereik is en dat heel veel landen alleen maar bezig zijn met zichzelf overeind houden. Ik denk dat hier ook mee te maken heeft dat wij heel veel dingen niet teruglezen en niet horen die wel heel relevant zijn voor onze blik op de wereld. Een voorbeeld is dat toen Amerika Afghanistan binnen wou vallen in 2001... toen zeiden zij dat ze dat gingen doen om Osama Bin Laden te vangen. En dat de Taliban hem niet wilden uitleveren. En daarom moesten ze wel. Maar eigenlijk heeft de Taliban in die tijd gezegd, we zullen hem uitleveren. En jullie hoeven dit land niet binnen te vallen. Maar niemand weet dat bijna. Niemand die er niet echt ingedoken is en gaat kijken naar waarom heeft die invasie eigenlijk plaatsgevonden. En daarbij komt ook kijken dat oorlog een verdienmodel is voor Amerika. Ze verdienen gewoon heel veel geld aan de verkoop van wapens en het oneindig in stand houden van een oorlog. Meer dan dat voor wie dan ook op deze wereld is. Dus ik denk juist dat de enige weg naar vrede ontwapening is en niet een manier om ons veilig te houden. En wij zijn ook het meest ontwikkelde stukje wereld. Wat hebben we nou echt te vrezen? En er is heel lang ook in dat politiek realisme gezegd dat kernwapens het enige zijn wat landen veilig houdt. Want als een land kernwapens heeft, dan durven we ze niet echt aan te vallen. En wij zijn op het punt gekomen dat een land dat kernwapens heeft in oorlog is met bijna heel Europa. Dat is zo bizar dat wij eigenlijk zeggen we vrezen nergens meer voor. Ik vind echt dat mensen niet genoeg beseffen hoe ver dit is gegaan. Want weet je, voor hetzelfde geld zegt Rusland morgen we gooien er wel een kernbom op. Dat zou het einde zijn van heel Europa. En hoe kan er nou iets ergers bestaan dan dat risico? Maar in plaats daarvan lees je alleen maar dat we ons moeten voorbereiden op een derde wereldoorlog. Ik wou echt dat mensen veel meer zeiden, ik accepteer dit niet. En dit mag gewoon niet gebeuren. En we gaan er alles aan doen om dat te voorkomen. En ik vind eigenlijk dat dat ook had moeten gebeuren voor de invasie van Oekraïne. Dus dat er toen al gekeken had moeten worden naar hoe zetten we alles op alles om te voorkomen dat er een land in oorlog wordt getrokken. En dat dat niet is gebeurd, dat heeft uiteindelijk 100.000 Oekraïners het leven gekost. En daarnaast ook 100.000 Russen.
En hoe zetten we dan alles op alles om oorlog te voorkomen?
Nou, kijk naar de jaren 70. Als mensen massaal protesteren en zeggen we accepteren het niet. En eigenlijk zie je nu al dat heel veel mensen over de wereld heen bezig zijn met acties om wapenleveranties tegen te houden. In Amerika zijn het heel vaak Joodse protesteerders van Jewish Voice for Peace die dan schepen blokkeren of militaire vliegtuigen blokkeren. Maar ze zijn er maar in zulke kleine mate. En je ziet ook steeds dat het mensen zijn die betrokken zijn geraakt in een specifiek conflict en zich daarover hebben ingelezen. In die groepen is er echt die wilskracht om te verzetten en om te strijden. En ik denk dat als je veel meer informatie verschaft aan iedereen over wat er eigenlijk wereldwijd gebeurt, dat de hele maatschappij zou opstaan en zich zou verzetten.
En wat is er voor nodig om dus die informatie te verschaffen? Want daar ligt een logische taak voor journalisten. En je noemde net al van veel mediaproducties worden ook gemaakt binnen een context die opgekocht zijn door grote bedrijven, bijvoorbeeld door DPG Media. Maar je hebt ook gezegd dat je merkt dat heel veel mensen zich niet echt beseffen dat we in een propagandistische wereld leven. Kan je daar wat meer over uitweiden?
Ja, nou, toen ik jong was, toen kreeg ik natuurlijk van mijn ouders al een heel verhaal voorgeschoteld van hoe de wereld in elkaar stak. En dat kwam doordat mijn vader alle soorten nieuws keek. Dus hij keek niet alleen Amerikaans nieuws, maar ook Russisch, Arabisch, Afghaans. En hij kreeg zo een stukje mee van al die kanten. En dat is best wel grappig, want als je tijdens het hele debakel rondom MH17 het Russische nieuws naast het Europese nieuws legde, dan kreeg je echt twee tegenovergestelde waarheden. En ik leerde dus altijd dat de waarheid ergens in het midden ligt. Maar als jij altijd aan deze kant hebt gezeten en vooral ook ziet dat de media ook wel kritisch rapporteert. Dus het is niet zo dat onze media nooit ergens kritisch op is. We lezen ook dingen die kritisch zijn op onze overheid, et cetera, en op alle systemen hier. Dus ik vind het ook begrijpelijk dat mensen denken, ja, maar we krijgen het hele verhaal voorgeschoteld. Maar gaat dat dan een keertje vergelijken met hoe Al Jazeera nu post over wat er in Palestina gebeurt en hoe de NOS dat doet? Dan ga je zien dat er heel veel is wat wij niet meekrijgen. En het gaat soms ook niet over het niet eerlijk verslag leggen, maar het gaat ook om het verbergen van bepaalde informatie of het weglaten ervan. En doordat dat al heel lang plaatsvindt, hebben mensen ook niet door dat er veel meer gebeurt dan waar ze zicht op hebben. Ik denk dat journalisten ook in een bepaald stramien verslag geven. En ik denk dat heel veel journalisten of niet zelf op zoek gaan naar andere informatie, inderdaad. Je ziet vooral dat er echt een lijn wordt getrokken in Nederland, namelijk de NOS, die zegt letterlijk in al hun artikelen, dit is wat het Israëlische leger heeft verteld. Maar diezelfde NOS heeft met de Oekraïneoorlog bij een bepaalde aanval op een faciliteit van Oekraïne, die laten we zeggen, elektriciteit verschaft, in kaart gebracht wat oorlogsexperts hierover zeggen. En wat nou het humanitaire oorlogsrecht inhoudt en hoe dat hier geschonden wordt. En waar ze toen wel in staat waren om op eigen houtje te zeggen, hier vinden schendingen van het oorlogsrecht plaats, zie je dat dat nu allemaal weggehouden wordt. Dus ik denk niet dat die journalisten niet in staat zijn of het niet weten. Of weet je wel, de ene keer wel doorhebben dat er veel meer speelt dan alleen maar wat je van het leger terugkrijgt en de andere keer niet. Ik denk dat er veel meer belangen op het spel staan. En ik denk dat daarin Noam Chomsky's werk heel goed terugkomt. Want wat hij heel mooi uiteenzet is dat onjuiste verslaggeving te maken heeft met hoe journalisten ook afhankelijk zijn van nieuwsbronnen. Dus bijvoorbeeld, de Nederlandse overheid is een belangrijke. Maar die gaat ook tegen journalisten zeggen, als je dit naar buiten brengt, nou dan heb je nooit meer een bron vanuit mij te goed. Dan eindigt het hier. Dus journalisten die zijn ook afhankelijk van de bronnen die ze krijgen en wie wel of niet een onmisbare kern van informatie is. En dat vervormt dus ook hoe je verslag geeft. Want je moet dan ook in bepaalde belangen mee blijven gaan. En ik denk dat wat Chomsky dus heel goed doet, is dat hij blootlegt dat het niet een doortrapt systeem is waarin de een zegt van ja, maar dit gaan we niet doen of dat wel. Maar dat er belangen op het spel staan die op een gegeven moment zorgen dat kranten en journalisten bepaalde dingen wel of niet naar buiten brengen en dat ze daarmee eigenlijk hun eigen overlevingsdrang bewaken. Namelijk dat ze altijd genoeg informatie moeten binnenkrijgen om meer naar buiten te brengen over wat we willen lezen. En stel nou, je hebt één keer een heel goed verhaal, maar dan verlies je zo'n belangrijke bron dat je daarna niet weet of je ooit nog zoiets naar buiten kan brengen. Dat weegt allemaal mee in welke keuzes er gemaakt worden. Dus ik denk dat het daar ook mee te maken heeft.
Wat is een way out of dit probleem?
Ik denk veel meer onafhankelijk verslag geven. Dus gewoon op ZZP-basis. Dat zijn trouwens ook vaak de meest kritische journalisten die je terugziet. Maar ik zie ook dat niet iedereen zich dat kan veroorloven. Heel veel mensen zijn ook gewoon afhankelijk van hun brood op de plank brengen. En als je dat altijd op ZZP-basis moet doen in zo'n onzekere slag als de journalistiek, dan moet je ook een stukje geluk hebben en misschien ook wel een warm nest hebben waar je op terug kan vallen. En ik denk dat niet iedereen dat kan. Maar ik denk dat we, en dat komt weer terug op wat ik altijd zeg, we moeten echt het hele systeem bekijken en hervormen. Want wat wij ooit beoogden met de journalistiek, onafhankelijk, kritisch, ongebonden, dat is het al lang niet meer.
Maar hoe hervorm je een heel systeem?
Ja, ik zie daarvoor, en dit is natuurlijk gewoon echt mijn eigen visie, ik ben ooit gaan nadenken over, nou, waarom vindt er onrecht plaats? En ik trek me dat onrecht over de hele wereld aan. Ik vind het heel moeilijk om te zeggen dat een klein gewin de oplossing is. Ik zou echt een systeem willen zien waarin ook geen honger meer voorkomt in het globale zuiden. Dus ik zie inderdaad heel erg voor me dat de enige oplossing een totale oplossing is. Zodat niemand meer hoeft te lijden. Want ik geloof ook dat al het leed wat we wereldwijd zien niet plaats hoeft te vinden. Ik denk dat mensen ook heel vaak niet nadenken over dat honger gewoon een gecreëerd probleem is. Er is overal genoeg eten, maar wij creëren omstandigheden waardoor mensen daar niet bij kunnen. Dus ik geloof heel erg dat dat in de kern te maken heeft met hoe we naar elkaar kijken. Dus hoe leren wij van jongs af aan wat een mensenleven waard is? En waarom wij nu dus akkoord gaan met een wereld waarin zoveel mensen lijden, is omdat wij aangeleerd hebben dat bepaalde mensen rechten hebben of een verworven gelukspositie en dat anderen daar of niet genoeg voor hebben gedaan of dat hun situatie nu eenmaal schrijnend is, maar ja, ze hebben niet dezelfde rechten die wij hebben hier met de toegang tot eten en tot alle luxe die we hebben. In plaats van dat we kijken naar de hele wereld als één geheel en alle mensen als verbonden en als een gezamenlijke verantwoordelijkheid dat wij zorgen dat niemand iets tekort komt. Dus ik was heel erg geïnspireerd door een filosoof, Simone Weil. En zij heeft na de Ik denk dat kort na of voor de Tweede Wereldoorlog was, ook dat ze overleed, heeft zij een hele kijk op de wereld uiteengezet, waarin ze ook bijvoorbeeld nationalisme bevraagt. Dat ze zegt, nationalisme is heel kwalijk, omdat het zegt dat iedereen binnen onze landsgrenzen beschermd moet worden en bij ons hoort en daarbuitenom niet meer. En dat is één van de manieren waarop je je verbinding met de ander kwijtraakt. En dat zie je heel erg in hoe wij met vluchtelingen omgaan. Dat wij niet doorhebben dat als iemand voor ons ogen vermoord zou worden of kwaad aangedaan wordt, dat het niet anders is wanneer dat gebeurt op de Middellandse Zee. En ik geloof dus heel erg dat de oplossing is dat we een systeem en een maatschappij creëren waarin je mensen weer vertelt en laat voelen dat iedereen ertoe doet en dat elk mens onaantastbaar is. En dat bedoel ik echt. Niemand zou ooit kwaad gedaan moeten worden of van zijn waardigheid ontnomen worden door de omstandigheden waar hij in leeft.
Een deel van het probleem is dus de ontmenselijking van andere, tussen haakjes, groepen mensen. Maar een andere kant van dat probleem is ook dat mensen die, ja, aan de, laten we zeggen, soort van gelukkige kant van het systeem zitten, in de zin van dat zij van de scheve machtsverhoudingen profiteren, die hebben ook een verhaal over zichzelf nodig wat legitimeert waarom ze het beter hebben dan anderen, of waarom het leven rechtvaardiger is voor hen dan voor anderen. En dat is op een bepaalde manier, denk ik, ook super confronterend om af te leren, omdat je dan in gaat zien dat je ten onrechte over de ruggen van andere mensen in hele grote welvaart leeft. Dat is nogal een spiegel ook die mensen dan voorgehouden krijgen. Mm-hmm. Ik vroeg me af hoe dat ook voor jou is als kind van vluchtelingen die wel in Nederland is opgegroeid. Omdat jij natuurlijk niet dat verhaal over jezelf hebt dat je beter bent dan de rest, maar je bent wel Nederlands. Hoe is dat voor jou om daar in te zitten?
Ja, nou, dat zeg je echt heel goed. Dat verhaal inderdaad een soort van legitimering is van waarom wij het goed hebben. En ja, ik heb dat natuurlijk inderdaad echt niet gehad. Dus ik heb heel lang heel erg gevoeld dat ik me veel meer verbonden voelde met mensen in Afghanistan dan met mensen hier. En dat heeft ook echt een naam, dat heet Survivor's Guilt. Dat je dan altijd terugkijkt en dat je denkt van, ja, maar waarom heb ik dit wel gekregen en jullie niet? En dat is ook best wel een zwaar gevoel. En ik denk dat dat eigenlijk voortkomt uit het feit dat ik nooit me onverbonden heb gevoeld met mensen daar. En dat is niet alleen met mensen in Afghanistan. Ook als ik over andere landen lees, dan denk ik echt, ja, maar ik heb echt het gevoel dat mensen een soort van in hun ziel verbonden zijn met elkaar. En dat als je dat leed begrijpt. Dus ik heb natuurlijk ouders gehad die me ook heel erg vertelden hoe zij daar hebben geleefd. En hoe dat verhoudt tot de mensen die ik daar zie op beelden. Dat was ooit gewoon mijn familie. Dus ik kan me heel erg inbeelden in hoe dat mijn medemens is. En ik voel me ook verantwoordelijk voor mensen daar. En ik denk dat dat aan de ene kant me ook heel erg doet inzien dat alles wat we hier hebben, al die luxe, dat maakt ons uiteindelijk toch niet gelukkig. Zoveel mensen zijn nog elke dag op zoek, raken burned out, zitten in depressies en ontsnappen elke keer naar welk land dan ook om even niet te hoeven werken. En ik denk uiteindelijk dat die hele legitimering die we hier voorgeschoteld krijgen, die luxe, dat het een illusie is. En dat het echte geluk veel meer komt uit je verbonden voelen met je medemens. Dus individualisme, wat we hier echt als basis hebben van ons systeem, dat ontmenselijkt onszelf ook. En ik voel dat echt omdat ik het terugzie in hoe mensen geld kunnen verkiezen boven de ander. En ik geloof echt niet dat ze daar iets uithalen. Ik geloof dat dat gevoed wordt door angst en door een verlies van je verworteling met elkaar. En ik heb juist heel erg dat ik echt een geluk kan voelen dat niet te vergelijken is met iets anders, wanneer ik andere mensen kan helpen of wanneer ik zie dat ik iets voor ze kan betekenen. En ik denk dat iedereen dat heeft. Dat sommige mensen er gewoon wat meer van ontbonden zijn geraakt. Dus ik zie eigenlijk dat collectivisme en die samenleving waarin je de verantwoordelijkheid neemt voor elkaar als een bron van geluk waar iedereen oneindig uit zou kunnen putten. En ik zie het ook echt als iets wat van mensen ontnomen wordt, dat we dat niet hebben. Want dat is dus ook heel vaak, we hadden het ook over links en rechts, hoe breng je mensen nou weer bij elkaar? En ik denk dat je mensen hun levens gewoon veel rijker maakt wanneer je ze laat zien dat ze niet bang hoeven te zijn. Dat ze iets kwijtraken, want ze krijgen er echt veel meer voor terug als we weer willen delen. En elkaar weer opzoeken. En ja, dat is natuurlijk ook weer een soort van die utopie waar iedereen het over heeft, dat we die nooit gaan krijgen. Maar ik zie die wel echt voor ogen. Dat een wereld waarin je zegt, weet je wat Angela Merkel zei, we kunnen dit aan, we laten mensen binnenkomen en we vangen ze met elkaar op, dat onze maatschappij zoveel rijker zou maken dan dat die nu is.
Je kan heel goed, ja, analytisch over het grotere verhaal nadenken en wat daar allemaal in misgaat en dat soort dingen. Heb je dat altijd al gekund?
Ik besefte ooit dat ik vluchten een onrecht vond en ik wilde niet dat iemand ooit nog zou hoeven vluchten. Maar ik kan ook echt niet denken in symptoombestrijding. Dus dan denk ik van ja, als ik dat wil oplossen, dan moet ik ook oplossen waarom er überhaupt oorlog is, of waarom er armoede is, of waarom mensen honger lijden. Want pas als je dat allemaal wegneemt, dan creëer je die wereld waar iedereen in zijn eigen land veilig en voldaan kan leven. En ik ben daardoor eerst op zoek gegaan naar kleinere stukjes. Dus ik dacht eerst, weet je wat, dan ga ik rechten studeren. Want het recht is het antwoord op hoe dingen misgaan. En toen tijdens mijn rechtenstudie besefte ik dat het niet gericht was op de systeemverandering die ik als noodzakelijk zag. En sterker nog, ik zag in mijn studie juist dat het recht een middel was om dat systeem te behouden. Want je krijgt dan op een gegeven moment internationaal recht. En toen dacht ik, nou hier komt het. En toen werd er eigenlijk bij mij op de universiteit gezegd, we gaan het niet over Israël-Palestina hebben. Dat mag niet van de universiteit. Maar ik had een tutor en hij was zelf Jood. En hij zei, ik wil het er wel over hebben als jullie het er ook over willen hebben. Maar dan moeten jullie akkoord gaan, want het mag eigenlijk niet. En toen hebben we met hem een heel kritisch gesprek gehad over hoe het internationaal recht zo ingericht is dat het altijd tekortschiet. En toen dat niet de oplossing bleek te zijn, toen dacht ik, nou, dan moet het iets zijn wat nog groter is dan dat. En dan zit het in de politiek. En toen dacht ik, nou, ik had het eigenlijk nooit gewild. Maar toen dacht ik, nou, dan wil ik het via de politiek veranderen. En toen kwam ik in de politiek terecht. En toen zag ik eigenlijk hoe die rode lijn in alles doorgetrokken wordt. Dus inderdaad, die grootse machtsstructuren van waar besluiten worden genomen en ten behoeve van wie, dat zie je in alles terug. En ik denk dat ik dat altijd heb bekeken omdat ik altijd, zoals Susan Marks zegt, de root causes wou begrijpen. Omdat ik niet geloof dat je iets kan veranderen door alleen maar de symptomen aan te pakken. Maar ik snap ook heel erg dat er mensen zijn die dat niet zo kunnen zien. Maar ik kan het niet anders zien. Ik ben denk ik altijd al ingericht om naar het grotere geheel te kijken.
Ja, en de root causes is voor een deel dus kapitalisme. Voor een heel groot deel eigenlijk. De militarisering van deze wereld. En het idee, ja, het individualisme, dat we voor onszelf moeten opkomen. En een oplossing daarvoor zou kunnen zijn, juist weer begrijpen dat we als mens gewoon hier met elkaar zijn. En heel veel meer dan met elkaar samen zijn. En eten en een dak boven ons hoofd. En wat vrije tijd niet nodig is. Niet meer dan dat nodig is om gelukkig te zijn. Aan de andere kant kan jij dat niet in je eentje zo met je vingers knippen en dat toveren. Maar misschien is deels ook het blijven vertellen van, hey, dit is een alternatief.
Nou, misschien is echt het enige probleem het kapitalisme. Want
ja, al die dingen zijn natuurlijk daar
onderdeel ervan. Ja. Precies. En als je dan kijkt naar waarom is het ooit op dit punt gekomen, dan kan je het allemaal terugbrengen naar een systeem wat winst boven leven verkiest, waardoor je dus ook van oorlog een verdienmodel kan maken, waardoor je een geïndividualiseerde samenleving hebt en waardoor machtsstructuren in plaats zijn, omdat dat kapitalisme wereldwijd moet voorkomen dat andere landen socialistisch worden. Dus eigenlijk is dat gewoon de kern. Waarom heeft Amerika die grootmacht en zet die zo militair in? Omdat kapitalisme afhankelijk is van wereldwijde kapitalisme. Als dat er namelijk niet is, en dat is dus ooit wel zo geweest, dat in de jaren 80, 70 zijn er 88 voormalig gekoloniseerde landen opgestaan. En die hebben gezegd, wij gaan ons verzetten tegen deze tegen het wereldkapitalisme. Want het buit ons uit en we zijn nu onafhankelijk en we worden alleen maar armer. En zij hebben toen gezegd, wij moeten het recht krijgen op ontwikkeling. En wat zij als het recht op ontwikkeling zagen, was dat ze hun grenzen konden sluiten. Dus dat ze konden zeggen, niemand mag bij ons grondstoffen opkopen, totdat onze landen zodanig ontwikkeld zijn dat we genoeg te eten hebben, een dak boven ons hoofd en onderwijs voor iedereen. En dat is het grootste risico voor kapitalisme. Dus je kan alles terugbrengen, al die oorlogen, al die ongelijkheid in de wereld, naar dit systeem. En het enige wat we inderdaad hoeven te doen, is zeggen, je kan winst maken op dingen, maar je mag dat nooit ten koste laten gaan van mens, dier en milieu. Dus dat wat leeft, is belangrijker dan geld of dan waarde. En als je vanuit die ideologie een systeem inricht, en dan, dit is helemaal niet zo'n idealistisch of zo'n, hoe noem je dat?
Extreem.
Het is helemaal geen extreem of radicaal idee. Het zou eigenlijk de wereld zoals je hem nu hebt in bepaalde mate in stand laten. Maar je zou gewoon die systemen van verwoesting niet meer zien. Want dat zou gewoon niet kunnen. Je moet het ook echt onbevraagbaar maken. Dus je gaat niet afwegen, mogen deze mensen dan wel of mogen we dit wel verwoesten? Je zegt gewoon, dat doen we niet. Ik denk dat je dan al een hele andere wereld hebt. En dat klinkt misschien helemaal niet zo ver uit handen als dat we zouden denken, toch? Het is gewoon het omvormen van iets waarvan we al heel lang zien dat het niet werkt en dat het ten koste gaat van alles om ons heen.
Ik wil nog even terugkomen op wat je zei, dat mensen ook zelf kritisch moeten zijn op wat ze meekrijgen. Maar dat we natuurlijk ook een probleem hebben met conspiracy theories die de hoek op komen kijken. En je zei al gekscherend in het voorgesprek dat het eigenlijk dat je het jammer vond dat tijdens corona mensen dachten van, misschien hebben de farmaceutische industrie niet echt het beste met ons voor, maar dat ze dan niet de logische stap maken van, oh, dat zou wel winstbejag zijn, maar nee, de paus is een lege waan. Dat zei ik, wij weten allebei volgens mij niet echt precies wat de conspiracy theory is. Maar
klopt.
Hoe kan je dus mensen aan de ene kant oproepen om zelf kritisch te blijven, maar wel waken voor conspiracy theories en ja.
Ja, dat is dus best wel interessant. Want je zag inderdaad tijdens corona dat mensen een aanloopje namen naar iets bevragen. En ik denk vooral de farmaceutische industrie is een interessante om te beginnen. Want als je daar induikt, dan besef je van iets waarvan je altijd uitging dat het bestaat om onze gezondheid te bevorderen, is ook gewoon een van de grootste verdienmodellen op aarde. En ik was er al heel lang geleden in gedoken. En nou, ik ben er ook best wel van geschrokken. Vooral als je kijkt naar hoe bijvoorbeeld medicatie tegen angststoornissen of depressie, dat daar zoveel geld aan verdiend kon worden. En dat dat ook heel vaak ten koste van mensen hun gezondheid ging. En nou, er zit van alles achter. En dat kan je dus ook linken aan het feit dat het gewoon een winstmaximalisatie verdienmodel is. Niet een model wat zegt, je mag mensen niet kwaad doen wanneer je iets ontwerpt. Maar het zegt gewoon, als je er veel aan kan verdienen, dan doen we het. En als het daarna de markt af moet vanwege de bijwerkingen, et cetera, dan is dat maar zo. Maar in plaats van dat mensen inderdaad dat deurtje openden, zijn ze gewoon verloren geraakt in een uitlegging van de wereld die zo ver van de werkelijkheid afstaat. En ik vind dat heel jammer, want ik zie eigenlijk in die hele groep ook weer mensen die de willingness hadden om na te denken over wat gaat er mis, maar daarin gewoon mee zijn gegaan in bepaalde goeroes die hebben gezegd van ja, ik baseer op helemaal niks dat het eigenlijk zo in elkaar steekt. Ik heb namelijk een keer zo'n filmpje gezien waarin dus iemand haar complottheorie uitlegt en dan bijvoorbeeld met dat in de kerk allemaal reptiele mensen leven, dat baseert ze dan op een bepaald standbeeld wat dan ergens staat. En ja, ik denk ook, je kan echt beter dan dat. Je kan ook wel echt gewoon bevragen. Ik heb gewoon nadat ik dat filmpje zag, even gegoogeld, hoe zit dit? En toen kwam ik erachter dat het niet zo was. Dus ik denk,
waren geen reptielen in de kerk.
Nee, maar sterker nog, er werd ook gezegd dat de Titanic een complottheorie was van een aantal bankiers of zo. Het gaat zo ver. En ik denk ook wel dat mensen gewoon eigen onderzoek moeten blijven doen.
Ja, maar dus wel op de goede manier. Wel op
een kritische manier.
Ja, maar ja, want ik denk dat veel conspiracy theorists zeggen dat ze juist, dat is die trope. Ik heb zelf onderzoek gedaan.
Ja.
Alleen dan is het zelf onderzoek doen, een paar YouTube-filmpjes kijken.
Dat. En het zijn inderdaad alleen maar die filmpjes waarin ze ook steeds zeggen, mensen gaan zeggen dat dit niet zo is, maar dat doen ze alleen maar omdat je op het juiste pad zit. Maar zoek gewoon de feiten op. Zoek gewoon echt een paar keer op, wat zie ik nou terug? En hoe verhoudt zich dat nou tot de realiteit? Maar ik geloof ook wel dat het is ook zorgwekkend dat het gebeurt. Want een tijdje geleden was ik bij een mevrouw bij wie ik terecht was gekomen via Marktplaats. Ik wou iets voor een Nespresso melk op schuimer ophalen. Nou, het was een hele leuke mevrouw en ze woonde in een sociale huurwoning. En ik dacht, ik ga eens vragen wat zij vindt van de uitslag van de verkiezingen. En ik zei, nou, heb je gezien dat de PVV zo groot is geworden? Ik schrok daar heel erg van. En toen zei zij, lieve schat, je moet je daar echt niet druk om maken. Want politiek is een vogel met twee vleugels. Links en rechts zijn nog steeds hetzelfde beest. En dat vond ik een hele, ja, echt een sterke of een best wel. Het deed me echt wat dat ze dat zo goed door had. Want ik denk dat het niet zo zwart-wit is. Maar dat je wel ziet dat als het om bepaalde grote dingen gaat, vooral als je naar Amerika kijkt, naar de Democraten en Republikeinen, het gaat vooral om belangen daarachter. En dat zag zij wel. En daarna zei ze van, en trouwens met al die klimaatmaatregelen, ze proberen ons alleen maar te belazeren, want ik zie de chemtrails wel buiten en zo. En toen dacht ik wel van, ook mensen die kritisch willen zijn, raken hierin verloren.
Mm-hmm.
En dat komt ook gewoon doordat wij als maatschappij mensen ook niet leren hoe je kritisch nadenkt. Op de universiteit leer je het natuurlijk wel enigszins. Maar ik denk dat het iets is wat je iedereen moet aanleren. Het hoort gewoon bij je basiskennis te zijn. Hoe doe je onderzoek? Welke bronnen haal je aan? Welke bronnen zijn wel of niet betrouwbaar? En dat wij dat allemaal eigenlijk alleen maar behouden tot het hogere onderwijs, is eigenlijk een enorme tekortkoming naar iedereen in de maatschappij. Want dat is waarom wij nu complottheorieën hebben en waarom we mensen hebben die niet weten hoe je nou wel of niet kan waarderen welke informatiebron je hebt gebruikt.
Ook misinformatie, ik gaf ook aan, je maakt je heel erg zorgen over de combinatie van militarisering en nieuwe ontwikkelingen in artificiële intelligentie. Wat zijn je zorgen daarover?
Ja, die zijn. Nou, ik kan het al heel kort benoemen. Ik had een tijdje geleden, net na 7 oktober, vroeg ik aan ChatGPT: hebben Israëliërs het recht op gelijke behandeling? En toen kreeg ik een heel goed antwoord met: net als alle andere mensen op aarde hebben Israëliërs het recht om gelijk behandeld te worden. Dit is een basaal recht wat we wereldwijd erkennen. En een beetje in die zin. En toen zei ik, hebben Palestijnen het recht op gelijke behandeling? En toen kreeg ik het antwoord, dat is een complexe vraag die afhangt van wie je het vraagt. Er zijn meerdere aspecten aan het vraagstuk. Het Israëlische-Palestijnse conflict. En het antwoord hierop is niet eenduidig te benoemen. En het moet genuanceerd blijven voor de partijen die hierin betrokken zijn. En ik vind dat echt heel erg. Ik vind het echt heel erg dat wij in een wereld die al niet uitgaat van gelijkwaardigheid tussen mensen, systemen bouwen die dat reproduceren. En we zeggen tegen die systemen, ga jij maar controleren wie wel of niet door een drone afgeschoten mag worden. Kunnen wij zulke dingen eigenlijk wel ethisch verantwoord op de wereld zetten? Vooral door hoe wij de maatschappij hebben ingericht. En in plaats van dat we daar echt goed en diepgaand over hebben, worden deze systemen al ontwikkeld. En sterker nog, ze worden grotendeels ontwikkeld door Israël, die op zijn geweten heeft dat zij de ernstigste vormen van onderdrukking toepassen op de Palestijnen, die al decennia onder bezetting leven. En twee landen die hier dus heel erg in doorontwikkeld zijn, zijn China en hoe zij dat op de Oeigoeren gebruiken, en Israël en hoe zij dat op de Palestijnen gebruiken. En dan gaan landen zoals Nederland die technologieën afkopen en hier toepassen. En wat je dan eigenlijk hebt gedaan, is dat je het luikje wat we ooit hebben gesloten, waarin we zeiden, je mag mensen niet beoordelen op afkomst, etniciteit, et cetera, dat wordt weer opengegooid. Want deze systemen zijn gericht op persoonskenmerken scannen. En op mensen targeten op etniciteit of op doelgroep. Want dat gebeurt heel erg in die landen en in de mechanismen die ze ontwikkelen. Dus wat je bijvoorbeeld ook ziet, is dat Turkije dat opkoopt. Turkije is een van de grootste inkopers van Israëlische wapens op aarde. Het is ook een van de grootste tegenstanders op papier, als je Erdogan moet geloven, tegen het Israëlische regime. Maar zij gebruiken dat tegen de Koerden. En zo kan je door de hele wereld heen zien hoe dit soort wapens gebruikt worden om minderheden kapot te maken.
Wat je al aangeeft, je kan niet klein denken, maar je hebt toch voor de gemeenteraad gekozen.
Klopt.
Hoe rijm je dat dan met jouw systemische globale blik?
Ja, dat is een hele goede vraag. Want ik denk dat ik me er ook bij neergelegd heb dat ik in mijn eentje dit systeem niet kan veranderen. En dat wat ik wel heel graag wil doen, is de mensen die erdoor vertrapt worden toch te blijven steunen. En ik zie dat dat heel erg gebeurt met vluchtelingen. Ik denk dat ik er heel veel geluk uit haal als ik ook op kleine schaal dan toch die stapjes kan zetten om het wat lichter te maken voor mensen. En ik zie dat natuurlijk heel erg in die grote schaal, maar ik zie het ook in kleine schaal hoe gentrificatie mensen verdrukt en verjaagt. En dat is ook een vorm van ontheemding. Die hulpeloosheid die we creëren, ook in deze kleine schaal, door mensen die de taal niet zo goed machtig zijn of die nieuwkomers zijn in Amsterdam, buiten te sluiten van hoe zij ook hun leven stabiel op de rails kunnen krijgen. En ik denk dat dit dus uiteindelijk ook heel veel voldoening geeft. Omdat ik altijd hoop dat dat balletje gaat rollen en dat we met z'n allen zeggen, we verzetten ons tegen hoe de wereld nu is ingericht. Maar ik zou in de tussentijd ook nooit zeggen dat ik dan niet het kleine blijf doen. Want ik vind dat ook evengoed heel veel waard.
Heel erg bedankt voor je komst.
Jij bedankt voor de uitnodiging en het fijne gesprek.
Dit was het portret van Amsterdams gemeenteraadslid Nilab Ahmadi. Het portret is elke twee weken op dinsdagochtend te horen in je favoriete podcast-app. Volgende keer spreek ik met lijsttrekker van Front Nederland, Reinier van Landschot. Wil je op de hoogte blijven? Abonneer je dan op deze podcast of volg ons op Instagram via @pakhuisdezwijger.